onze hulp en onze enige verwachting, staat in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we nu met elkaar gaan zingen van Psalm 25. Psalm 25 en daarvan het zevende vers: Gods verborgen omgang vindt de zielen waar zijn vrees in woont. En het heilgeheim wordt aan zijn vrienden na zijn vree verbond getoond. En wat er verder volgt in het zevende vers van Psalm 25. Doen wij ook deze middag in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen wij daarna van Psalm 27, het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heere, van u entwegen. Zoek door gebed met ernst mijn aangezicht. En wat er verder volgt in het vijfde vers van Psalm 27.
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige. Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
gebeden, laten we nu weer samen bidden om de opening van het woord en ook van onze harten. Laten we samen bidden. Heere, zo is het opnieuw in het grote geheim van uw langmoedigheid. Dat u ons als gemeente ook voor de tweede maal op deze uw dag ons hier weer samenbrengt in uw huis onder het geklank van uw woord. En dan mogen we hier vanmiddag samen zijn, heren, in een dienst die ook een teken mag staan van een leerdienst. Als het mag gaan vanmiddag over het gebed. En wat hebben we dan bovenal nodig, heren, dat u onszelf eerst leert bidden. Want dan moeten we toch met de apostel belijden, wij weten niet te bidden, gelijk het behoort. En dat we zo dan ook deze middag toch onze lege handen en onze lege harten mogen opheffen tot u die in de hemel zit. En dat u deze middag nog zelf wilt uitdelen, heren, van die volheid die er toch bij u te vinden is. Dat u nog wilt uitdelen van die volheid van de Heere Jezus Christus. Genade voor genade. Want dan moeten we het u belijden, heren, van onszelf. Och, dan bidden we zo vaak naar onszelf toe. En dan zitten we zo vol van onze eigen wensen en onze eigen verlangens. En we hebben dus ook onze eigen gedachten over wat er allemaal goed voor ons zou zijn. Maar geef toch, heren, dat wij voor het eerst en bovenal toch gericht mogen zijn op u en op de eer en de verheerlijking van uw grote naam. En zou u ons dan willen leren bidden door die geest der genade en der gebeden. En ons willen leren bidden door hem die zit aan uw rechterhand. En die toch ook in het woord wordt genoemd, die biddende en die dankende hoge priester, de Heere Jezus Christus. En dat zou dan ook deze middag het onderwijs wat vanuit de catechismus tot ons mag komen, dat het ook daarin voor ons tot zegen mag zijn. Opdat wij werkelijk, Heere, vanuit onze nood toch tot u mogen roepen. En dat wij het mogen leren ook voor het eerst of opnieuw, dat die enige grond voor de verhoring van het gebed toch ook nooit in iets van ons kan liggen, maar toch alleen maar ligt, Heere, in dat vaste woord van u en in het volbrachte werk van uw eigen lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. En wat hebben we dan telkens allemaal weer nodig, Heere, dat u ons alles afneemt wat wij kwijt moeten en dat u ons schenkt wat wij niet kunnen missen. En dat u toch telkens weer plaats wilt maken in onze harten en levens voor uzelf. En we hebben het vanmorgen gehoord, heren, toen het mocht gaan over dat grote geheim van uw langmoedigheid. Ook in het bekeren van zondaren, dat u daarin toch altijd plaats maakt voor uzelf. Doet u het ook, heren, deze middag. En er zijn er bij u toch geen hopeloze gevallen. Heren, dan kunnen we zo oud en zo koud en zo verhard niet zijn. Of zo vast en verstrikt niet zitten in de zonde. Of misschien verstrikt zitten net als de rijke jongeling. Of een Saulus van Tarsus in onze godsdienst. Of u weet daar toch wel raad mee. We hebben het vanmorgen gehoord, heren, zelfs van die koning Manasse. Die er eigenlijk alles aan deed om verloren te gaan. Om u te tergen met zijn zonde. U wist hem zelfs nog te sterk te worden. En zo is het toch deze dag en deze middag niet anders, heren. Eén druppeltje van uw liefde. Eén druppeltje van uw genade. In ons hart uitgestort. En alles zal toch anders zijn en ook anders worden. Zou u zelf dan zo nog de rijen door willen gaan en de harten willen aanraken van jong en oud? Heren, wil u ons allen bekeren tot u. En dat ook degene die u mogen kennen, wil u ze zelf toch verder leiden, heren, op de weg naar Sion. Op weg naar het Sion, het hemelse Kanaan wat hierboven is. Wil u bij de hand nemen, heren, wil u leiden door uw woord en door uw geest. En dat ook zo daarin uw woord ook deze middag toch tot zegen mag zijn. En wij allen ook iets mogen weten door uw genade van die verborgen omgang met u. Een binnenkamer te hebben, heren, om daar ons hart voor u uit te storten. Om daar uw aangezicht met ernst te zoeken. Omdat we niet meer anders kunnen. Omdat ons hart uitgaat tot u die God die leeft. Dat ons hart mag hongeren en dorsten naar u. En dat daar die verborgen omgang met u ook geproefd en gesmaakt mag worden. zoals we daar ook zo even van mochten zingen. Heere, geef u ons allen zo een biddend leven, zo'n aanklevend leven aan uw genadedroom, bij een geopend woord. En mag zo dan ook deze dienst voor ons allen tot zegen zijn. U kent onze harten, u weet wat wij nodig hebben, op weg en reis ook door dit leven naar de eeuwigheid. Heere, wil u zo dan ook deze middag betonen, van een ieder van ons af te weten, hier en thuis. En gaat u zo nog door, Heere, met de uitbreiding van uw koninkrijk. Wil u ook deze middag nog zielen toebrengen tot die gemeente die eenmaal zalig zal worden. Dat deze middag het rijk van de vorst der duisternis afgebroken mag worden. En dat uw koninkrijk zal komen. Niet alleen in het midden van onze gemeente, maar ook hier in onze omgeving, in de Woude, ook in de andere gemeentes. Heere, wil u daar toch ook uw naam verheerlijken, uw koninkrijk uitbreiden. En dat we het altijd maar weer zullen beseffen, Heere, dat u maar ene kerk hebt. En dat is toch de kerk met een hoofdletter, die ene heilige, algemene, apostolische kerk. Dat is toch de kerk met een hoofdletter, die kerk met, waar het altijd goed mee gaat. En waar alleen maar zielen aan worden toegebracht. En waar er ook nooit meer één van zal afvallen. Heere, breid dan ook die kerk nog zegenrijk uit. Ook in ons land en onder ons volk. Zegent u dan ook al het werk wat er mag gebeuren, ook op de evangelisatieposten. Als er geëvangeliseerd mag worden, ook in de straten van de grote steden in ons land. Maar Heer, het begint toch eigenlijk al, ook bij onszelf in de straat, in de buurt. Geef dat wij ook alle toch een lichtend licht en een zoutend zout mogen zijn, op de plaats waar u ons roept en stelt. En dat ook de gemeente mag zijn als een stad op een berg en als een licht op de kandelaar. Bekeer ook, Heere, uw oude bondsvolk Israël. Als er al zoveel dagen nood is, zoveel dagen oorlogstijd, zoveel leed, zoveel gijzelaars die ook nog steeds vastzitten. Heere, wil u ook daarin nog verblijden met uw daden. Maar boven alles, Heere, dat ook al dit geweld en alles wat er gebeurt in het Midden-Oosten, dat het nog mag medewerken ten goede. Want Heere, het gaat toch toe naar die dag waarop u, o Heere Jezus Christus, zichzelf ook zult bekendmaken aan uw oudste broedervolk. En telkens lezen we dan ook in de Bijbel, Heere, dat u ook vijanden van het volk Israël hebt willen gebruiken, om ook uw volk weer op de plaats te brengen. Mag het ook nu zo zijn, opdat ze zullen roepen, vanuit de nood en vanuit de benauwdheid tot u, tot de God van Israël. Heere, dat u dan ook uitkomst zult geven, en vrede wilt schenken. Niet alleen de vrede tussen de volkeren onderling, maar toch bovenal die vrede door het bloed van Christus. Die vrede door het bloed des kruises. Heere, dan zal er toch iets van uitgaan, ook naar heel deze wereld toe. Wanneer uw volk Israël tot bekering zal komen, dat heel deze wereld zal weten dat u God bent en niemand meer. Heere, verblijd ons dan zo met uw daden. U gaat toch ook door, Heere, met uw werk. Dat hebben we vanmorgen gehoord, dat dat ook de reden is, uw grote langmoedigheid, dat de oordeelsdag en de wederkomst van Christus nog niet heeft plaatsgevonden, omdat er nog moeten worden toegebracht, omdat er nog liggen, Heere, onder dat zegel van uw verkiezing. U gaat nog door met uw kerkvergaderend werk, want uw huis moet niet alleen vol worden, maar uw huis zal toch ook vol worden. Daar staat u zelf voor in. Heere, dat dan ook op die grote dag, als u zult weerkomen in al uw heerlijkheid, dan toch ook niet zal hoeven te blijken dat ook één van ons dan zal blijken achtergebleven te zijn. Word ons dan alle zo nog te sterk en bekeer ons tot u. Dan zullen we bekeerd zijn. Ja, trek ons, Heere, dan zullen wij u nalopen. Schenk u ons zo uw zegen ook in deze dienst. Wil u ons helpen bij het luisteren, maar ons helpen ook bij het spreken van uw woord. Wil u onze tong nog aanroeren met een kooltje van uw altaar, opdat we ook deze middag goed mogen spreken van u, en maar slecht van ons als mensen, opdat het zal zijn wie roemt, die roemen in de Heere. Zo leggen we het alles in uw handen neer. Ziet u zelf op ons neer in gunst van boven. En dat enkel uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, de schriftlezing komt deze middag tot ons uit Matthäus 6. Matthäus 6, en daarvan lezen we met elkaar de versen 5 tot en met 15. Dus Matthäus 6 en daarvan de versen 5 tot en met 15 zijn de schriftlezing voor deze middag.
En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden, want die plegen gaarne in de synagogen en op de hoeken der straten staande te bidden, opdat ze van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar, ik zeg u, dat ze hun loon weg hebben. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader die in het verborgen is, en uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden gelijk de heidenen, want zij menen dat ze door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. Wordt dan hun niet gelijk, want uw Vader weet wat gij van nodig hebt, eer gij hem bidt. Gij dan bidt aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. Tot zover.
Dan lezen we nu met elkaar uit de catechismus, zondag 45. De zondag 45 uit de catechismus. En in zondag 45 wordt gevraagd: waarom is het gebed de christenen van node? Daarom dat het voornaamste stuk, het belangrijkste stuk, de dankbaarheid is, welke God van ons vordert, en dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegene geven wil die hem met hartelijk zuchten, zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Wat behoort tot zulke gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt? Eerstelijk dat wij alleen de enige ware God die zich in zijn woord aan ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Ten andere dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht zijn en majesteit verootmoedigen. Ten derde dat wij deze vaste grond hebben dat hij ons gebed, niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heere Christus wil, zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. En wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? Alle geestelijke en lichamelijke noodruft, welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed, dat hij ons zelf geleerd heeft. En dan volgt nog het Onze Vader, zoals we het ook net al vanuit de schriftlezing hebben gehoord. We krijgen vanmiddag hier in zondag 45 onderwijs over het gebed. Dat hebben we dan ook boven de preek geschreven. Onderwijs over het gebed. We staan stil bij drie gedachten. In de eerste plaats waarom we moeten bidden. In de tweede plaats hoe we moeten bidden. En in de derde plaats wat we moeten bidden. Dus onderwijs over het gebed, waarom we moeten bidden, hoe we moeten bidden en wat we moeten bidden. Maar voordat we daarbij stilstaan, gaan we eerst nog met elkaar zingen van Psalm 5. Psalm 5, en daarvan het eerste en ook het tweede vers. Neem Heere mijn bange klacht ter oren. Zie, als het aan woorden mij ontbreekt wat de overdenking in mij spreekt. En ook het tweede sla iedere zucht, mijn hart ontgleden opmerkend ga. En wat er verder volgt in de verse 1 en 2 van Psalm 5. Ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven af te zonderen voor de Heer en zijn diensten. Er zijn 3 collectes. De eerste is voor de diaconie. Die is vandaag bestemd voor diaconale projecten in Malawi. De tweede is voor eredienst en pastoraat. De derde voor de kerkvoogdij. En al deze collectes worden van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Zingen wij dan nu van Psalm 5, vers 1 en 2. Drie gedachten in de eerste plaats, waarom we moeten bidden. In de tweede plaats, hoe we moeten bidden. En in de derde plaats, wat we moeten bidden. Gemeente, vanmiddag komen we met de behandeling van zondag 45 bij het laatste stukje van onze catechismus. En daarboven staat geschreven, waarschijnlijk ook in uw Bijbeltje, van het gebed. Dus de catechismus gaat eindigen met 8 zondagen waarin het gaat over het gebed. En waarin het volmaakte gebed, het Onze Vader, regeltje voor regeltje aan ons zal worden uitgelegd. En als eerste worden we dan vanmiddag vanuit zondag 45 gewezen op de noodzaak van het gebed. Het gaat dus allereerst over de vraag, waarom moeten wij bidden? Want er staat, waarom is het gebed de christenen van nood? En bij de vraag, moeten we dan vanmiddag al even goed opletten, gemeente? Want de catechismus gaat hier vanmiddag niet over het gebed spreken, zeg maar in het algemeen. Daar zou natuurlijk ook heel wat over te zeggen zijn, over vragen als hoe functioneert het gebed nou in je leven, of hoe functioneert het gebed in de opvoeding. Maar het gaat vanmiddag over de vraag, hoe functioneert het gebed nou in het leven van Gods kind. Want we zitten hier in zondag 45 immers nog steeds in het stuk van de dankbaarheid. En bij die christen waarover het gaat in onze vraag, moeten we dan ook denken aan een christen in de diepste zin van het woord. Dan gaat het niet zomaar over een kerkganger of zomaar over een naam christen. Nee, dan gaat het over iemand die als een arme zondaar door het geloof aan Christus verbonden mag zijn. En u begrijpt wel, daarmee bedoelt de catechismus vanmiddag natuurlijk niet te zeggen dat degenen die nog buiten Christus zijn, dat die dan het gebed niet nodig zouden hebben. Zeker wel, en heel dringend zelfs, om de Here aan te lopen als een waterstroom. Ik liet niet af mijn hand en oog op te heffen naar omhoog. Maar vanmiddag gaat het hier in zondag 45 dus vooral om die vraag. Welke plaats neemt nou het gebed in van iemand die de Here mag kennen? En dan zegt ons antwoord, het gebed dat is dan het voornaamste, het belangrijkste stuk in het leven van de dankbaarheid. Dus waar kun je nou iemand aan herkennen? Die mag leven in die enige troost in leven en sterven. Waar kun je nou iemand aan herkennen die werkelijk verlost is uit de macht van de boze? En wiens zonden vergeven zijn door de kracht van Christus bloed? Je zou kunnen zeggen, zo iemand die kun je dan aan twee dingen herkennen. De eerste hebben we in de afgelopen zondagen allemaal gehoord toen het ging over Gods geboden. Als iemand die de Heere wil dienen en liefhebben met heel zijn hart. En die de Heere gehoorzaam wil zijn, niet alleen in sommige geboden, maar in al de geboden. En als tweede blijkt die dankbaarheid vooral in het gebed. Je zou wel mogen zeggen, het gebed, in het gebed, daarin klopt toch het hart van het geestelijke leven. In die verborgen omgang met de levende God. Er is zo'n bekende uitdrukking die zegt, het gebed, dat is eigenlijk de ademtocht van onze ziel. Nou, en zoals ons leven niet kan ademen, zo niet kan zonder ademen, zo kan onze ziel toch als het goed is niet zonder het gebed. En daarbij is het gebed zelfs een hele goede graadmeter. Dat je daaraan kunt aflezen of het geestelijke leven nou bloeit, of dat het geestelijke leven juist wegkwijnt. Want gemeente, hoe dichter je bij de Heere mag leven, En hoe meer dat er door het geloof ook iets mag zijn van die tere gemeenschap met hem. Des te teerder zal dan toch ook als het goed is je gebedsleven zijn. En omgekeerd is dat toch ook het geval dat het gebedsleven juist gaat wegkwijnen. En helemaal begint op te drogen. Als het van binnen koud en donker wordt. En als je weer wegdwaalt bij de Heere vandaan. De zonde lief krijgt. Of als Gods woord dicht blijft. Of de binnenkamer niet meer wordt opgezocht. En nu staat hij zo. God vordert dat gebed. En vorderen, dat wil hier zeggen eisen. God eist dat gebed in het leven van de dankbaarheid van zijn kinderen. En nu moeten we dat woordje eisen hier vanmiddag niet verkeerd opvatten. Want als het dan een eis is, dan is het een eis vanuit liefde. Iemand vergeleek het is met een vader die een zoon had die een verre reis ging maken en voor een tijd in het buitenland zou zijn. En hij zei tegen die jongen, wil je nou elke dag wat van je laten horen? Als je daar dus bent in dat verre buitenland, wil je dan elke dag wat van je laten horen? En dat was geen achterdocht. En er zat geen dwang achter. Maar gemeente, dat sprak juist van tere vaderliefde. En vaderzorg. Die vader die wilde zo graag de stem van zijn jongen horen. Niet alleen als er nood was of als er narigheid was. Nou en zo leert Gods kind toch als het goed is ook te bidden. Niet omdat het moet. Maar omdat je niet meer anders kunt. Dat je niet meer anders wilt. Dan Gods aangezicht zoeken. En die gemeenschap zoeken in het gebed. Nou en als Gods kind op zijn plaats mag zijn. Als die met de Heere mag leven. En met de Heere mag wandelen. Dan wordt hij toch als het goed is telkens gedrongen tot het gebed. Dan wordt hij toch telkens gedrongen om zijn knieën te buigen in de binnenkamer. Om daar de Heere te zoeken. En tegelijk moet niet iedereen vanmiddag die de Heere mag kennen het zeggen. Was dat nou altijd maar zo in mijn hart? Was dat nou altijd maar zo levendig en zo krachtig in mijn hart? Hoe vaak moet ik mezelf niet beschuldigen? Hoe vaak moet ik mezelf niet aanklagen dat het zo anders is hier van binnen? Dat ik vaak zo arm ben en zo biddeloos en zo dor en zo ingezonken. En stel je dan eens voor, gemeente, dat de muren van onze slaapkamer, of waar je dan ook je knieën buigt om de Heere te zoeken, als die muren nou eens konden praten, wat zouden die muren dan kunnen vertellen over u, over jou en over mijn gebedsleven? Zouden die muren het dan kunnen vertellen dat u niet zonder gebed kunt? Zouden die muren het dan kunnen vertellen dat u thuis zo vaak te vinden bent? Dat u daar telkens te vinden bent om uw hele hart voor de Heere uit te storten. En dat je daar iets van die verborgen omgang ook met God mag proeven en mag smaken. Of zouden ze dat moeten vertellen? Dat die binnenkamer zo vaak leeg staat, gemeente. Zouden ze dat moeten vertellen dat u daar nooit of zo weinig te vinden bent? Of dat de woorden die daar gesproken worden zo vaak, dat het alleen maar zo hol en zo leeg is. En dat de doorleving daarvan ook in ons hart zo vaak wordt gemist. Misschien kunnen we beter eerst even een versje zingen, want ik blijf maar hoesten. Laten we maar zingen op Psalm 119, vers 1 en 2. Proberen weer verder te gaan. We waren gebleven, gemeente, bij de binnenkamer. En dat ik die vraag stelde, wat zouden de buren van de binnenkamer nou moeten vertellen? Als het gaat over ons gebedsleven. En ik kwam een mooi voorbeeldje tegen van een zendeling uit Afrika die onder de Hottentotten zijn werk had mogen doen. En die mensen hadden allemaal een klein schuurtje in de tuin. En dat schuurtje dat gebruikte zij als een binnenkamer. En hoe vaker dat zij daar in die binnenkamer kwamen in dat schuurtje, dan kon je dat buiten zien, want er liep een paadje door het gras naartoe. En hoe vaker dat ze daar kwamen, dan was dat gras helemaal plat getrapt. Maar verwaarloosden ze het gebed, dan groeide daar binnen de kortste keren weer gras. En als de zendeling dan zijn rondje door het dorp maakte en natuurlijk zag hoe dat die huizen en die schuurtjes daarbij stonden en keek naar die paadjes, ook naar die binnenkamers van die Hottentotten, dan hoefde hij soms maar zijn hand op een zo'n Hottentot zijn schouder te leggen en te zeggen, broeder, er groeit weer gras op uw paadje. En dan wisten ze direct wat hij bedoelde. En dan maar de vraag, gemeente, hoe zou dat nou bij ons zijn? Iemand zei eens heel treffend, wat is nou de nood van onze tijd? Als we die vraag aan elkaar zouden stellen, wat zou dan uw antwoord daarop zijn? Wat is nou de nood van de tijd waarin wij leven? Dan kunnen we misschien van alles noemen. Maar die persoon die zei, dat is het gemis aan gebed. Aan echt gebed. Want kijk, we kunnen uren praten en we kunnen redeneren en we kunnen klagen over alles wat er mis is in ons land en in de wereld of in de kerk of in ons eigen leven. Maar gemeente, waar is nou het gebed? En dat is een belangrijke vraag. Misschien ook wel heel in het bijzonder ook voor ambtsdragers. Ik herinner me uit de opleiding dat we ook eens spraken met elkaar ook over het gebed. En dat een van de docenten zei van ja, in het openbare gebed dan wordt er van je verwacht in de kerk dat je ongeveer zo'n 10 minuten bidt. Maar hoe zit het nou met de lengte van de openbare gebeden en ook van je persoonlijke gebeden in de binnenkamer? Want het kan toch niet zo zijn dat onze gebeden in het openbaar, dat die veel langer zijn dan onze gebeden in de binnenkamer. Want gemeente, wie je echt voor de Heere bent, dat is hoe je bent op je knieën in de binnenkamer. En niet in gezelschap. Want als je in het openbaar moet bidden, daar is ons hart erg listig genoeg voor, dan kunnen we ons nog genoeg en anders voordoen dan dat we in werkelijkheid zijn. Dus zo houdt de catechismus ons vanmiddag toch ook wel een hele aangrijpende spiegel voor. En wil ook dit woord ons vanmiddag uitdrijven tot het gebed. En tot Gods genade tronen, tot die genade die er bij hem te krijgen is. En het is waar, mensen die niet bidden, binnen de kerk of buiten de kerk, die krijgen in Gods langmoedigheid, in Gods algemene genade ook nog heel veel van de Heere. Eten, drinken, kleding, gezondheid, dak boven het hoofd. Ook allemaal dingen waar de Heer ook eenmaal weer op terug zal komen. Maar zegt ons antwoord, 1 ding is dus zonder gebed niet te krijgen. God wil zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven die hem met hartelijk zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. En u begrijpt natuurlijk wel, daarmee bedoelt de catechismus natuurlijk niet te zeggen dat je Gods genade en dat je Gods geest kunt verdienen door je gebed. De Heere, hij doet het nooit om het gebed. Maar hij wil wel antwoord geven op het gebed, op uw noodgeschrei, doe ik grote wonderen. En wat wil de Heere dan geven op het gebed? Zijn genade en zijn geest. En die twee die horen eigenlijk ook bij elkaar. Hè? De Heilige Geest is immers ook de geest der genade en der gebeden. En ten diepste is dat waar het tollenaars gebed om genade ook al een werk van de Heilige Geest. Want van nature, dat geldt ook voor ons, is er niemand die naar God zoekt. Is er niemand die naar God vraagt. Is er niemand die het werkelijk om Gods genade te doen is. Denk eens aan Paulus, jongens en meisjes. De eerste wat de Heere tegen Ananias zei toen Paulus tot bekering was gekomen. Zie, hij bidt. En dan kun je natuurlijk de vraag stellen, had hij dan daarvoor, voordat hij tot bekering kwam, toen hij nog een vrome fariseer was, had hij toen dan nooit gebeden? O, zeker wel. Misschien wel urenlang, en dat ook Saulus van Tarsus op de hoeken van de straten had gestaan. Maar dat was geen bidden. Dat waren allemaal woorden geweest, zonder hart. En nu de Heere dus werkelijk zijn hart heeft aangeraakt en heeft veranderd en vernieuwd, nu blijkt dat direct uit de vrucht van het gebed. Dus de Heere die gaat zelf zondaren biddend maken en vragend en zoekend. Of anders gezegd, Gods Heilige Geest leert ons juist te bidden, ook om die geest. Om als een schuldige en verloren en rechteloze zondaar in jezelf te roepen om die genade in leven en in sterven. En dan heeft ons antwoord het vanmiddag ook over een hartelijk zuchten. Dat wil zeggen een roepen vanuit het diepst van je hart. Uit de diepte roep ik tot u, o God. En dan gaat het niet om mooie woorden, gemeente. Dan gaat het niet om keurige volzinnen. Maar dan gaat het er toch maar om of je de Heere werkelijk nodig hebt gekregen of niet. Want niets is de Heere meer een gruwel dan waar hij van moet zeggen, dit volk nadert wel tot mij met hun lippen. Maar dat hart, dat houdt zich verre van mij. Daar vraagt de Heere altijd allereerst weer om ons hart. Hoe vijandig en hoe afkerig je ook kunt voelen. Maar de Heere zegt, leg dat maar voor mij neer, geef mij nou je hart. Het hoeft niet een verbroken hart te zijn, of een ernstig hart, of een degelijk hart. Al is het een hart van steen, al is het een hart wat koud of dood is. Maar de Heere zegt, dat is mijn werk. Om harten te veranderen en te vernieuwen. En er is één druppeltje van Christus bloed toch al genoeg om het hardste hart te verbreken. Hij leert buigen voor hem. En dat je dan net als die Canadese vrouw ook gaat leren aanhouden in het gebed bij hem. Totdat hij ook mij genadig zij. En dan zegt ons antwoord, wij zullen bidden. Daar hoort nou ook altijd danken bij. En zo zegt Paulus dat ook in Filippenzen 4. Daar zegt hij, laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Ja, ook met dankzegging, al was het er alleen maar om dat de Heere jou daar een plaatsje vergunt, ook aan zijn genadetroon. En wat is het dan heel vaak beschamend, gemeente, dat juist ook die dank bij ons zo snel en zo vaak wordt vergeten. Dat er wel wordt gebeden, bijvoorbeeld rond een toets of een examen op school. Of iets moeilijks op je werk of bij een ingreep in het ziekenhuis en er is nood. En een week lang vermenigvuldigen we onze gebeden en roepen we tot God. Maar als hij dan de uitkomst heeft gegeven, ook alleen al als het gaat over de dingen in het dagelijkse leven, waar blijft dan de dank? De Heere zegt toch in Psalm 50, roep mij aan in de dag der benauwdheid, en ik zal u eruit helpen, en gij zult mij eren. Dus dan zien we, gemeente, dat in Gods woord dat bidden en danken, dat heel dicht bij elkaar wordt gehouden. Anders gezegd, hè, bidden, dat is niet alleen vragen. Bidden is toch ook, als het goed is, iets van aanbidden en eren. Het wordt wel eens vergeleken met een vogel. Als een vogel aan één kant van zijn lijfje, zeg maar, verlamd is geraakt en een lamme vleugel heeft, dan fladdert hij zomaar wat op de grond een beetje rond en kan hij niet meer goed de hoogte inkomen. Maar zo heeft toch ook het ware gebed, als het goed is, twee vleugels. De smeekbede aan de ene kant en de dankzegging aan de andere kant. En dat zo dan dat ware gebed vanuit de verbroken hart met die twee vleugels mag opklimmen tot Gods genadetroon. En dat brengt ons bij de tweede gedachte, bij de vraag hoe we moeten bidden. En ik dacht van de week bij de voorbereiding, het is eigenlijk heel mooi, gemeente. Als je zo ziet wat de catechismus dan aan ons gaat uitleggen, dan lijkt het net alsof de opstellers van de catechismus even bij ons op huisbezoek langskomen. Het lijkt net alsof ze zo even nog een vraag hebben gehad van iemand. Misschien was er wel iemand die zei van ja, hoe zit het nou? Ik bid al zo lang en ik heb nog nooit een antwoord van de Heere gehad. En weer een ander die zegt, ja maar zou de Heere mijn gebed wel willen horen? Nou zeggen de opstellers van de catechismus, dat willen we vanmiddag proberen uit te leggen. Wat is nou een gebed dat aangenaam is voor God en wat ook zeker van Hem wordt verhoord? En heel praktisch en pastoraal wijzen ze ons dan vanmiddag op drie punten, drie kenmerken van zo'n gebed. En het eerste is dat wij alleen de enige ware God die zich in zijn woord aan ons heeft geopenbaard van harte aanroepen om al hetgeen dat Hij ons geboden heeft te bidden. Nou, dat laatste stukje waar we om mogen vragen in het gebed, dat bewaren we voor onze derde gedachte. Dus nu gaat het dan vooral om dat punt, dat de Heere wil dat wij Hem in het gebed met ons hele hart zullen aanroepen. Dat wij Hem leren aanroepen als die Heere, zoals Hij zichzelf ook in zijn woord aan ons heeft bekendgemaakt. En wat is dat belangrijk, gemeente? Want ook in de Bijbel komen wij al tal van gebeden tegen die niet aangenaam waren voor God. We lezen over gebeden die worden opgezonden tot de afgoden, tot de Baals. Van de mannen op het schip bij Jona lezen we dat ze in grote nood hebben geroepen, elk tot hun eigen God. Maar uit Gods woord weten we, er is maar één God. En dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is de God van de Bijbel, dat is de God van Israël. Dat is de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En als wij niet beseffen tot wie wij naderen in het gebed, nou dan heeft dat grote gevolgen ook voor de inhoud van ons gebed. En dan begrijpt u vanmiddag wel, gemeente, dat heeft dus ook alles te maken met ons godsbeeld. En het is levensgevaarlijk als iemand een godsbeeld heeft wat niet overeenkomt met wat de Bijbel over God zegt. Als je verkeerde gedachten hebt over God, of eenzijdige gedachten, of onbijbelse gedachten. En dan kom je weer uit bij Gods eigenschappen, gemeente, bij Gods heerlijke deugden. Dat het zo belangrijk is dat wij vanuit het woord met ons hoofd en dan natuurlijk ook zeker met ons hart, dat wij het juiste zicht mogen hebben op wie de Heere is in zichzelf. En wie Hij dus is in zijn heerlijke eigenschappen, en dat wij ook die eigenschappen niet van elkaar moeten losmaken. Want wie God is, in zijn eigenschappen, dat is Hij helemaal. Dat is Hij volmaakt. En wie bijvoorbeeld denkt dat God alleen maar liefde is en dat Hij een God is die de zonde niet straft. Of het tegenovergestelde, wie alleen maar denkt dat God rechtvaardig is en dat het bijna niet mogelijk is om nog zalig te kunnen worden. U begrijpt wel, als we een van die beide gedachten hebben, dan heeft dat grote gevolgen voor de inhoud van ons gebed. En daarom wordt dat hier zo onderstreept vanmiddag in ons antwoord. Het is zo belangrijk om de Heere aan te roepen, zoals Hij zich in zijn woord heeft bekendgemaakt. En dan weten we toch uit Gods woord dat Hij de drie enige God is, van wie het woord zegt, ja, buiten Christus, dan is Hij een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Maar van wie we toch ook belijden dat er in Christus bij Hem milde handen zijn en vriendelijke ogen. En dat het ook alleen maar om Christus wil is, dat er een geopende toegang is in de genadetroon, waar u zelfs met vrijmoedigheid mag toegaan. Nou, en als je dan echt gaat beseffen tot wie je nadert in het gebed, dan zul je ook beseffen wie je zelf in Adam geworden bent als een gevallen zondaar. Calvijn die wijst daarop aan het begin van zijn institutie, hè, dat zelfkennis en godskennis, dat dat zo nauw aan elkaar verbonden is. En dat vinden we vanmiddag hier ook in de catechismus weer terug. Ook als het dan gaat over dat tweede kenmerk van zo'n waar gebed. Ik lees het even voor, dat wij onze nood en ellende recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. Dus dat is het doel. Verootmoediging. En daar hoor je het woordje ootmoed in doorklinken. Dat bukken en dat buigen voor de lage God, die lage plaats voor God. Denk eens aan Abraham. Hij wordt in de Bijbel zelfs wel genoemd de vriend van God. En de Heere die zei zelfs, zal ik voor Abraham verbergen wat ik doe? Dus zo nauwe omgang mocht Abraham met de Heere hebben. Maar als je hem dan hoort bidden voor Sodom en voor Gomorra, o, wat mocht Abraham toen die buigen voor de levende God. Hij noemde zichzelf toen stof en as. Dat is haast nog minder dan niets. Zijn onwaardigheid drukt hij met die woorden uit. En zo is dat toch vandaag niet anders, gemeente. Als je dan in het licht van wie de Heere is gaat zien, wie je zelf bent, wat hier van binnen leeft in je hart, dan is ootmoed toch niet hetzelfde als wat gemaakte nederigheid. Maar dan is en blijft ootmoed toch de taal, hè, van een verbroken hart. Een hart dat is gebroken omdat het is gaan zien tegen wie het heeft gezondigd. Tegen die goeddoende God, tegen die langmoedige God. Dat nog nooit iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven heeft. Denk maar eens aan die tollenaar die daar stond in de tempel. Die man, ach, hij had alles verzondigd. En hij durfde zelfs zijn ogen niet meer op te slaan naar de hemel. En toch werd die man tegelijk zo onweerstaanbaar met liefdekoorden getrokken naar de Heere zelf. En hoe die het ook had verzondigd, op de bodem van zijn hart, daar mochten goede en grote gedachten van de Heere liggen. En hij wist, er is er maar één die mij helpen kan. En er is er maar één die mij helpen wil. O God, wees mij de zondaar genadig. Nou, en dat is precies ook het derde kenmerk wat ons antwoord vanmiddag noemt van het ware gebed. Dat wij deze vaste grond hebben staat dat God ons gebed niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn. Om des Heeren Christus wil, zegen wil verhoren, zoals Hij ons in zijn woord heeft beloofd. En die woorden die vertellen ons vanmiddag dan iets over het geheim van de verhoring van het gebed. We hebben net gehoord, het is onmisbaar dat je je nood moet kennen. En dat je eigen ellende moet kennen. En ook dat wij onze onwaardigheid moeten inleven. En dat al onze rechten kwijtraken. Maar hoe nodig dat ook allemaal is, gemeente. Dat alles kan nooit de grond zijn voor de verhoring van ons gebed. Want als dat zo zou zijn, dan zou je kunnen zeggen, nou ik dank u Heere dat u mijn gebed hebt verhoord, omdat ik zo verootmoedigd was. Ik dank u dat u mij hebt gehoord, omdat ik zo ernstig heb gebeden. Maar u hoort het al, dat is de taal van de Farizeeër. Weet u wat de ware bidden leert? De ware bidden die leert het toch, Heere, in mij is geen enkele grond. Het kan nooit om iets in mij, Heere. Al het mijne, dat is tekort. En alles wat van mij is, het is met zonde bevlekt. Dat heeft geen waarde voor u. En daarmee kan ik niet voor u bestaan. Heere, ik heb iets anders nodig. Ik heb een ander nodig met een hoofdletter, de Heere Jezus Christus. Die grote voorbidder die daar zit aan uw rechterhand. Kolbrugge die zegt ergens zo mooi, ook over het gebed. God wil dat u met het lam voor hem verschijnt. God wil dat u met het lam voor hem verschijnt. Het lam als je borg. Het lam als je voorspraak. En wat denkt u, zou je dat dan ook niet horen in het gebed? Zou je dat dan ook niet gaan merken in het gebed? Waar wordt nu de grond voor de verhoring van het gebed gezocht? Zou je dan niet horen hoe er dan in het gebed wordt geworsteld? Want gemeente, als dit wordt gemist, als dat lam in ons gebed ontbreekt, als Christus ontbreekt, als zijn offer ontbreekt, als zijn bloed ontbreekt, nou hoe lang of hoe vroom ons gebed dan ook kan zijn, maar als dat wordt gemist, dat schuilen bij hem, en dat als een onwaardige zondaar pleiten op zijn woorden en op zijn werk en op zijn verdiensten. Op dat schuilen achter dat volbrachte werk van hem. Wat blijft er dan anders over dan het gebed van een Farizeeër? Een hol klinkend vat. Iemand die uiteindelijk alleen maar leunt op zijn eigen gerechtigheid. Iemand zei, je zult drijven, de Romeinse mensen, die weten maar al te goed dat zij een voorbidden nodig hebben. En die zoeken ze dan helaas dan wel vaak ook op de verkeerde plaats. Maar er is dus bij jou wel een besef van, ik heb een voorbidden nodig. Maar hoe kan het dat er zoveel kerkmensen zijn die dat vaak zo weinig beseffen? En dat er soms zelfs gebeden klinken vanaf de kansel, ook door predikanten. Ik heb het zelf ook wel eens meegemaakt. Dat er ambtelijke gebeden in de kerk klonken, waarin de naam van Christus en het werk niet eens werden genoemd. Behalve aan het eind in die drie woordjes, om Jezus wil. Terwijl uit dan dat hele gebed niet bleek dat Christus en zijn offer daarin een plaatsje had. Wat is dat erg, gemeente? En ook doodarm. En diep verdrietig. Want hoe zou de Heere ooit zo'n gebed moeten horen of verhoren? Hoe zou je nou ooit buiten Christus om tot God kunnen naderen? En daarom moeten we dan vanmiddag ons eigen gebedsleven hier maar eens proberen naast te leggen, gemeente. Naast die drie punten die de catechismus hier vanmiddag aan ons aanreikt. Ga nou voor jezelf eens na. Is er nou in mijn hart iets van dat besef tot wie ik nader? Tot God die heilig is en rechtvaardig, maar ook barmhartig en langmoedig en genadig. Is er nou in mijn hart ook iets van die grondige kennis van mijzelf? Als Adams kind, die zelf al zijn rechten in het paradijs is kwijtgeraakt. Haal ik nog weer even Kolbrugge aan. Hij zei, je zondekennis dat maakt ons arm. Maar zondekennis houdt ons ook arm. En dat heeft een bedoeling. Want Kolbrugge zegt, waar armoede is, daar is een bedelkind. En waar een bedelkind is, daar is een rijke Heere die geeft en niet verwijt. Nou, en als je zo dan als het goed is al die gronden in jezelf gaat kwijtraken en gaat verliezen, dan hou je toch als het goed is, zeg maar, die ene grond over buiten jezelf. In dat volmaakte offer van Christus alleen. En wat krijgen juist dan die drie woordjes aan het einde van het gebed zo'n grote waarde? Dan is dat niet meer een automatisme, gemeente, maar dan is dat toch een levende werkelijkheid. Om Jezus wil, om zijns naams wil, om zijn werk, om zijn bloed alleen. En dan mag je ook leren om met verwachting te bidden. Niet omdat er iets is in jezelf, maar omdat je hebt leren leunen en steunen op dat vaste woord van God alleen. Net als David in Psalm 119. Dan roept hij het uit, Heere, op uw woord heb ik gehoopt. En even heel menselijk gezegd vanmiddag, gemeente, maar dat ziet de Heere nu zo graag. Dat er in Woudenswoude of in Damwoude, dat er arme zondaren zijn die niks meer hebben. En die alles zijn kwijtgeraakt en alleen nog maar lege handen hebben. En bergen van zonde en schuld. Maar die toch tot hem leren vluchten. Leunend en steunend op dat vaste woord alleen. En dat was voor David ook zo'n troost in Psalm 6. Als hij zegt, de Heere, hij wilde op mij kermen. Zich ook over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem gehoord. De Heere zal op mij smeken. Geen hulp mij doen ontbreken. Waarom niet, David? Hij houdt getrouw zijn woord. Laten we daar eerst van zingen, gemeente. Dat is Psalm 6, het 9e vers.
Thank you.
Gemeente, we hebben vanmiddag iets gehoord over waarom we moeten bidden en hoe we hebben te bidden. En dan nu nog kort over de laatste vraag, wat we moeten bidden. Want dat is de laatste vraag die hier vanmiddag aan de orde wordt gesteld. Wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? Met andere woorden, als je dan in de binnenkamer bent en als je dan in het gebed tot de Heere gaat, wat zou je dan allemaal van de Heere mogen vragen? Nou, op die vraag zou je verschillende antwoorden mogen geven. De Heere zegt, stort voor mij uit uw ganse hart. En op een andere plaats lezen we dat de Heere zegt, ken mij of erken mij in al uw wegen. En Paulus die zei later, laat uw begeerte in alles bekend worden bij God. Dat zijn dus allemaal teksten, gemeente, waarin zo duidelijk doorklinkt dat u in de binnenkamer niets voor de Heere hoeft achter te houden. Niets is er te klein en ook helemaal niets is er te groot om voor hem neer te leggen. Voor lichaam en ziel en voor tijd en eeuwigheid. En trouwens, we bidden nooit, met eerbied gesproken, om de Heere iets nieuws te vertellen, gemeente. Want als de alwetende God is alles al bij hem bekend, zelfs voordat er een woord op onze lippen of in ons hart is. Maar de Heere die wil het wel zo graag ook uit uw, jouw en mijn mond horen, wat dan onze nood is. En dan zegt ons antwoord vanmiddag, ja, wat heeft God ons dan bevolen van hem te bidden? Dan staat er heel eenvoudig, alle geestelijke en alle lichamelijke nooddruft. En wat is dat nou eigenlijk, gemeente? Nooddruft. En het woordje nooddruft hoor je eigenlijk twee woorden in doorklinken. Het eerste, dat woordje, dat kennen we wel, dat is het woordje nood. Dus zeg maar datgene wat je nodig hebt, wat noodzakelijk is, wat je behoefte is, je uitzien, je verlangen. En het woordje druft, dat is wat minder bekend. Maar goed, dat komt van het oude Nederlandse woordje derven, dat betekent missen. Dus nooddruft betekent eigenlijk heel eenvoudig, al het nodige wat je mist, maar wat je niet missen kan. We zouden vanmiddag heel eenvoudig kunnen zeggen, het gaat dan echt over het allernoodzakelijkste. Nou, en dan wordt er hier vanmiddag in ons antwoord helemaal niets uitgesloten. Ik zei het al, je mag het alles aan de Heere vragen wat je nodig hebt voor lichaam en ziel. Niets is te groot en niets is te klein. Kolbrugge schrijft in zijn catechisatieboekje, je mag de Heere zelfs nog vragen om een knoop en een speld. Maar laten we vanmiddag wel goed op de volgorde letten, gemeente, zoals het hier ook staat. Want eerst wordt hier gesproken over de geestelijke nooddruft en pas daarna over die lichamelijke nooddruft. En dat is natuurlijk niet voor niets. Want daar klinkt eigenlijk de vraag vanmiddag in door ook aan ons allen, wat is nou je grootste nood? Wat heb je nou het hardste nodig? Wat heb je nou het meeste nodig? En tuurlijk, gemeente, dan mag je bidden om genezing, je mag bidden om gezondheid, dat je daar zo mee topt. Je mag vragen voor wijsheid op school en kracht voor thuis en op het werk. Heel wat gebeden om lichamelijke nooddruft vinden we ook in de Bijbel. Isaac bad bijvoorbeeld om een vrouw. En Hanna die bad om een zoon. En David die bad om het leven van een kind. Salomo die bad om wijsheid. Hiskia die bad om genezing. En de Heere zegt, leg dat ook allemaal maar voor mij neer. Zonder mij kun je immers niet doen, niets doen. Maar gemeente, al die voorbeeldjes die ik zo, nu zo even opnoemde, dat zijn wel allemaal nog dingen die niet per se nodig zijn voor onze zaligheid. Ze zouden allemaal nog gemist kunnen worden. En wij weten ook niet wat de Heere daarin met ons voor heeft en wat de Heere ook daarin voor ons nodig vindt. En daarom hebben we het ook nodig dat wij al die dingen ook in zijn hand weer mogen laten. Met het gebed, Heere, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dat is natuurlijk anders wij die geestelijke nodig heeft. Die is inderdaad niet te missen. En dan hebben we het toch over al die zaken die te maken hebben met het ene nodige in leven en in sterven. En waar ook heel de catechismus door al zoveel woorden aan zijn gewijd. Als het gaat over een ware bekering, als het gaat over de wedergeboorte. Als het gaat over die verzoening met God, de vergeving van je zonden. De dagelijkse reiniging en vernieuwing van je hart. En wat staat er dan bovenaan, gemeente, in uw leven? Wat staat er nou bovenaan in je gebed? Want hoe vaak kunnen wij als mensen onze handen niet alleen al vol hebben aan de nood en de gebrokenheid en de dagelijkse zorg van het leven? En dat die dagelijkse nood vaak zoveel zwaarder weegt dan onze geestelijke nood. En u begrijpt, over die dagelijkse nood wil de catechismus van mij er echt niet heen stappen. Of dat ze willen doen alsof dat allemaal niets is. Maar ze willen wel in lijn met Gods woord benadrukken van zoek nou eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al die andere dingen, die zullen je dan wel worden toegeworpen. En dan kunnen we er dus zoveel leren, ook van dat volmaakte gebed. Wat de Heer Jezus zelf ook aan zijn discipelen heeft geleerd. Niet alleen als het gaat over de inhoud van dat gebed, maar zeker ook als het gaat over de opbouw van dat gebed. Wij bidden in het gebed zo vaak en naar onszelf toe. Om datgene wat we zelf graag willen, onze wensen en onze verlangens daarin centraal staan. En wat het beste in ons straatje uitkomt. Of dat we soms zo in het gebed, met eerbied gesproken, met de Heere aan het worstelen zijn, dat we willen proberen om God aan onze kant te krijgen. Terwijl we juist moeten leren dat wij aan zijn kant moeten terechtkomen. En dat het zo belangrijk is dat wij gericht worden ook op de eer en de verheerlijking van God. Dan zullen we in de komende zondagen nog wel zien hoeveel er nou te leren valt ook uit dit volmaakte gebed. Ja, zegt u, maar als je dan echt zo mag bidden, zoals dat hier vanmiddag is aangegeven, hè, met die drie punten. Als je nou echt zo mag bidden, krijg je dan wel alles waar je om vraagt. Nou, daar gaf Luther een keer een heel mooi antwoord op, gemeente, op die vraag. Luther zei, God geeft ons altijd wat wij vragen, of hij geeft ons iets beters. En dat is wel een antwoord om te onthouden. God geeft ons altijd wat wij vragen, of hij geeft ons iets beters. En wat is dat vaak een moeilijke les, gemeente? Om juist ook in je gebed God te leren laten. In het diepe en kinderlijke besef dat hij alleen, als die oneindig wijze God, zoveel beter weet wat wij nodig hebben dan dat wij dat zelf weten. En zo hebben we vanmiddag in deze spiegel gekeken, gemeente. Als het goed is, dan wordt ons leven gestempeld door het gebed. Is ons leven bidden en is ons bidden leven, het leven van onze ziel. En dan hebben we vanmiddag gehoord, ja, dat geldt dan na ontvangen genade, het gebed, als het voornaamste stuk van de dankbaarheid. Maar als we dan nog onbekeerd zijn vanmiddag, gemeente, hebben we dan niet alle reden om deze God aan te roepen. En te smeken en te roepen tot hem die het heeft gezegd. Bid en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal worden opengedaan. Als we nou lezen in de Bijbel, hij hoort het roepen van de raven, van die onreine vogels. Zou hij daar niet horen als een arme zondaar uit Woudenswoude tot hem roept? Gemeenten, hebben we het vanmorgen gehoord over Gods langmoedigheid. Dat hij nog traag is tot toorn en alles uitstelt. En dat het nog steeds zijn liefste werk is om zondaren zalig te maken. Dan lees ik in Jeremia 33 vers 3. Zo'n rijke tekst. Roep tot mij. En ik zal u antwoorden. En ik zal u bekendmaken. Grote en vaste dingen die gij niet weet. Amen. Laten we dan nu nog samen danken en bidden. Heren, zo mogen we toch ook andermaal in deze dienst uw aangezicht zoeken in het gebed. Om uw naam dank te zeggen, heren, dat ook deze middag uw woord nog weer heeft mogen klinken. Dat u nog weer een stem wilde geven om te spreken. En dat we zoiets mochten horen, heren, over het gebed. Leer u ons bidden, heren, die drie belangrijke punten die ons vanuit de catechismus vanmiddag ons zijn voorgehouden. Leer u het ons, heren, dat we werkelijk zullen zien wie wij zelf zijn in onze nood. Maar dat we ook mogen zien wie u bent in uw heerlijke eigenschappen en deugden. En dat we zullen beseffen, heren, dat de grond van het gebed ook nooit en van de verhoring nooit in iets van ons kan liggen. Maar dat dat alleen maar kan zijn om Jezus wil. Omwille van uw lieve Zoon, die aan het kruis ook heeft geroepen. En toen bleef het stil. Toen was daar een gesloten hemel. En toen was daar een zwijgende Vader. Geen antwoord voor hem. Opdat er nou antwoord op het gebed zou kunnen zijn. Voor zondaren zoals wij. O Heere, laat dat ons hart verbreken. En dat wij zo alle, heren, van die roepers tot u mogen zijn. En dat u ook in onze gebeden aan uw eer zult komen. Heren, zo zeggen we uw naam dank dat zo tot tweemaal toe uw woord mocht uitgaan. Wil u zelf daarover uw zegen gebieden. En wil u met ons zijn ook als we deze plaats weer gaan verlaten. Wil u ons weer veilig thuis brengen. En ons gedenken ook in de nieuwe week die we zijn ingegaan. Wil u ons helpen en zegenen op de plaats waar u ons roept en stelt. Dat wij ook voor anderen tot zegen mogen zijn. En wil u ons alle gedenken, heren, ons bewaren voor de zonde. Voor ongelukken, voor gevaren. Bovenal voor een onverzoende dood. En hoort u ons uit enkel genade. Omwille van hem die gij altijd hoort. Die biddende en dankende hoge priester aan uw rechterhand. Om Jezus wil alleen. Amen. Dan zingen we tenslotte nog van Psalm 131 en daarvan het derde en ook het vierde vers. Psalm 131, vers 3 en 4.
Amen.
met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.